Gemeenteleden, gasten, ook luisteraars thuis, van harte welkom hier in deze. Namens de kerkraad van de CGK en van de NGK heet ik u van harte welkom. Het is een gecombineerde dienst. Wij wensen u ook als kerkenraden een gezegende dienst toe. Voordat we gaan beginnen heb ik een paar mededelingen. Ik ben Jan van der Hout en ouderling van dienst. En hier naast mij zit onze dominee, dominee Timmerman van vanmorgen. We zullen lezen uit de Bijbel Lucas 24 en daarvan de versen 46 tot en met 53. En we zullen ook lezen Hebreeën 4, de versen 14 tot en met hoofdstuk 5, vers 10. De collecte van vandaag is bestemd voor pitstop. Jongeren werken al daar. En de kaars is al aangestoken, die hoeft hier niet aangestoken te worden. We zullen straks na een ogenblik van stil gebed, wanneer we ons voorbereiden op de ontmoeting met onze God en met elkaar in deze dienst. Na dat moment van stilte waarbij we gaan staan, zullen we zingen gezang 129, 229 zelfs, vers 1, 3 en 5. Laten we nu eerst gaan staan in een moment van stilte. Dan zullen we nu zingen gezang 229, vers 1, 3 en 5.
Fijn dat iedereen er nu is. Er was wat onduidelijkheid over waar we deze gecombineerde dienst zouden hebben, maar we hebben elkaar gevonden. En dat is mooi. We zijn hier bij elkaar om onze Heer in de hemel te eren. En laten we aan het begin van deze dienst ons hart, als het ware, optillen naar Hem. En uitspreken dat we alles van Hem verwachten, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en nooit loslaat wat hij begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen uit onze eigen liedbundel, lied 133, Machtig God. Laten we samen bidden. Machtige God, sterke, eeuwige Heer, onze Koning in de hemel. U alleen bent waardig. U alleen verdient het echt om onze lof, onze waardering, onze aanbidding te ontvangen. Heer, er zijn zoveel dingen waar we waarderend over kunnen spreken. Over elkaar, over dingen. Over fijne dingen hier op deze aarde. Maar ten diepste komt onze waardering, onze lof, u toe. Want door u leven wij. We kunnen niet zonder u, geen moment, geen tel. Daarom prijzen wij u. Vandaag komen we speciaal bij elkaar om uw Zoon te eren en te aanbidden. Uw Zoon die alles heeft volbracht. Die zijn leven gaf voor deze wereld. En die is opgestaan als overwinnaar. En nu de ereplek heeft aan uw rechterhand. We willen u vandaag loven en prijzen. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons helpen, Heer, om door deze werkelijkheid met maar 3 dimensies heen te kijken en iets van uw werkelijkheid te zien, van de hemel, en te beseffen dat u daar echt bent. En dat we niet in het luchtledige aan het zingen zijn en aan het bidden zijn, maar dat er een Heer is in de hemel die ons leven en deze wereld in handen heeft. Wilt u ons helpen met uw geest? Want dat beloofde u toch, Jezus, dat u ons nooit alleen zou laten, maar een andere trooster zou sturen. Wilt u, Heilige Geest, ook nu in ons midden zijn? Dat vragen we u, daar vertrouwen we ook op. In Jezus' naam. Amen. Ik weet eigenlijk niet of we vandaag een schriftlezer hebben. Jawel, dus dat ben ik. En dan gaan we nu lezen uit Lucas, Lucas 24, zoals aangekondigd. De tekst staat niet op het bord, zie ik, maar we beginnen met te lezen Lucas 24 vanaf vers 46. Dus deze hemelvaart een keer, niet Handelingen 1, maar Lucas 24. En daar beschrijft Lucas voor de eerste keer de hemelvaart. We vallen midden in een gesprek van Jezus met zijn leerlingen, waarin hij uitlegt alles wat er gebeurd is en waarom Goede Vrijdag moest gebeuren en wat Pasen betekent. Vers 46, hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende, terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Tot zover deze eerste lezing uit Lucas. We gaan nu zingen gezang 234. Het Bijbelboek Hebreeën geeft ons op verschillende manieren een inkijkje in wat dan de hemel genoemd wordt. De werkelijkheid van God. Wat gebeurt daar? Wat doet Jezus daar nou? Hij is daar, zegt Hebreeën, als de hoge priester. En de hemel, dan moet je je eigenlijk voorstellen als een soort tempel. Als een plek waar gebeden wordt, waar God geëerd wordt en waar Jezus is met het offer dat hij bracht. Nou, we gaan daar een stukje van lezen. Te beginnen in Hebreeën 4 vers 14. Nu wij een hooggeplaatste hogerpriester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonde. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij macht de begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonde van het volk, maar ook voor zijn eigen zonde. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. Tot zover het woord van onze God. Straks na de verkondiging gaan we zingen Psalm 97 vers 1, 5 en 6. Misschien kent u dat wel. Misschien ken je dat wel, dat je aan de ene kant echt blij bent voor een ander en tegelijk met een enorme kater zit. Teleurgesteld bent of misschien wel gewoon verdrietig bent. Even een voorbeeld. Je hebt een leuke collega met wie je echt fijn samenwerkt, die zijn werk goed doet en met wie je ook op het persoonlijke vlak gewoon leuk contact heeft, en die collega gaat weg. Andere baan. Is leuk voor hem. Je gunt het hem echt. Je zegt ook: ik ben blij voor je. En ondertussen vind je het eigenlijk gewoon erg jammer. Want er valt een lege plek. Werk blijft liggen. En dat contact wordt ook gewoon minder. Ander voorbeeld. Een kind van je gaat naar het buitenland voor de werk. Zeg, helemaal naar Zuidoost-Azië. En je zegt tegen je dochter: wat leuk voor je. Wat een uitdagende functie. Ik gun het je. En je meent het ook echt. Je bent ook echt blij voor haar. Maar van binnen doet het wel een beetje pijn. Want je ziet er minder. En dat mis je zo. Of, nou, nog een laatste voorbeeld. Dat gaat nog even wat dieper. En doet misschien nog wat meer pijn. Iemand van wie ze veel hield, is overleden. Na een periode van ziekte. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, en dat menen we dan ook echt: hij heeft het nu goed. Zij heeft het nu beter, want ze hoeft niet meer te lijden. En soms zeggen we dan zelfs: nou, ik ben eigenlijk wel blij voor hem, voor haar. Maar oh, wat doet het pijn bij jezelf. Toch? Er zit soms een andere kant aan blijdschap. Een pijnlijk randje. Was dat ook zo met de blijdschap van de leerlingen van Jezus? Dat vind ik zo'n opvallend detail in het slot van Lucas 24, waar dan beschreven wordt dat Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen. Dan staat er met nadruk dat ze grote blijdschap hadden. Dat ze met grote blijdschap teruggingen naar Jeruzalem. Maar vraag ik me dan af, wat was dat voor een blijdschap? Was dat misschien ook zo'n blijdschap zoals waar ik het net over had? We zijn blij voor Jezus, maar ondertussen missen wij Jezus toch maar mooi. Dat snappen wij ook, hè? Van, dat hebben wij ook. We hebben Jezus nu niet bij ons. We kunnen niet zomaar maar even naar hem toe gaan en zeggen, Heer, hoe zit dat nou? Ik snap het nou echt niet. Wat ik nou meemaak in mijn leven, of wat er nou gebeurt, Heer, leg het me nog eens uit. We kunnen ook niet naar hem toe gaan om te vragen, Heer, zegen me. Leg even uw hand op mijn schouder. Dat heb ik zo nodig. Dat hadden de discipelen niet meer en wij hebben dat helemaal niet. Dus er zit iets in van die dubbelheid. Waarom waren de discipelen blij? Wat was dat voor een blijdschap? Nou, in de eerste plaats denk ik dat ze blij waren voor Jezus. Ze gaan naar huis en ze brengen hem hulde. En ze zijn blij. En dat is in de eerste plaats dat ze blij waren voor Jezus. Want wat is hemelvaart? We zeggen vaak, ja, hemelvaart betekent dat Jezus is weggegaan. Maar in de lijn van de Bijbel ligt niet de nadruk op het weggaan van Jezus, maar op de verhoging van Jezus. Hemelvaart is als het ware een enorme streep die God zet onder het werk van Jezus. Jezus had gezegd, Goede Vrijdag, het is volbracht, hemelvaart, een dikke streep eronder. Ja, hij heeft het volbracht. Pasen, Jezus is opgestaan uit de dood als overwinnaar en hemelvaart zet daar een dikke streep onder. Ja, dit is echt de overwinnaar. In de Bijbel wordt dat genoemd dat Jezus is gerechtvaardigd. Niet dat Jezus iets fout had gedaan of zo en daarom rechtvaardiging nodig had. Nee, hiermee zegt God, hij staat in zijn recht. Dit is mijn rechtmatige zoon. Dit is de rechtmatige koning van de wereld. En heel de wereld kan het weten, want ik heb deze Jezus, van wie ik al had gezegd, dit is mijn zoon, heb ik opgenomen in mijn werkelijkheid, in de hemel. Dus, wat betekent de hemelvaart voor Jezus zelf? Een dikke streep onder alles wat hij heeft gedaan en onder zijn positie als koning en overwinnaar. Iedereen kan het weten, hij is het echt. En daar waren die discipelen blij om. Dat hun vriend, hun leraar, nu die plek krijgt bij God. Zie je wel, hij heeft het verdiend. Echt wel. Het is nou onze Jezus, onze Heer. Hij is nu in de werkelijkheid van God. Geweldig. We prijzen hem, we eren hem. Hij verdient het. Een paar jaar terug stond er in het Nederlands Dagblad een heel stuk over de hemelvaart. En de teneur van dat stuk was een beetje van, nou ja, wat moeten we er nou mee? Hemelvaart is toch wel ingewikkeld. Zeker ook omdat je niet zo makkelijk kunt zeggen, wat heb ik eraan voor mijn geloof? Ja, maar daar gaat het dus ook in de eerste plaats helemaal niet om, wat ik eraan heb. Het gaat erom, wat heeft Jezus eraan? Jezus is nu aan de rechterhand van God. En we vieren hemelvaartsfeest in de kerk om hem te eren. Koning Jezus, u bent waardig om alle eer van ons te ontvangen. Wij prijzen u, Jezus. Nou, dat is hemelvaart. Eerbetoon aan onze hemelse koning. Zoals Filippenzen 2 zegt, Jezus heeft echt alles gegeven, heeft zich vernederd tot het uiterste, tot de kruisdood, en daarom heeft God hem verhoogd en hem de hoogste plek gegeven en de hoogste naam, en zal iedereen zich buigen en elke tong belijden: Jezus is Heer. Nou, dat is waar hemelvaart om gaat. We zijn blij voor Jezus. Maar ja, weet je hoe het gaat met blijdschap? Ze zeggen wel eens, verdriet wordt minder als je deelt. En blijdschap wordt meer als je deelt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. En zo werkt het ook met de blijdschap voor Jezus. De discipelen gaan naar huis, zijn blij voor Jezus. En tegelijk denk ik ook dat ze ook blij zijn voor zichzelf. Ook blij voor zichzelf, want hemelvaart is niet een feest waarop wij dan verdrietig achterblijven. Een beetje zo van, nou ja, Jezus is wel in de hemel, maar ja, wij zitten hier. Wij zitten hier op deze wereld, met de brokstukken van ons leven. De dingen die gewoon niet goed gaan. De dingen die we verknald hebben, persoonlijk of met elkaar als mensheid. Wij zitten hier maar. Nee, de blijdschap die we hebben voor Jezus mag ons ook blij maken. En dat wil ik verbinden met één opvallend detail in Lucas 24. Misschien is het je opgevallen bij het lezen. Hoe moet je dat voorstellen, dat Jezus naar de hemel ging? Nou, er staat niet echt dat hij als een soort lift door een wolk werd opgetild. Jezus nam afscheid en Handelingen zegt dan een wolk kwam daarvoor, die onttrok hem aan het gezicht. Maar zolang ze hem zagen, zagen ze hem zo. En voor de mensen thuis, ik doe nu mijn handen omhoog, zoals dat ook aan het eind van de dienst gebeurt. Zegenend, dat zegt Lucas 24, Jezus zegende zijn leerlingen. En zegende de wereld waar hij op neerkeek en afscheid van nam. Hoe neemt Jezus afscheid? Hij neemt zegenend afscheid. Nou, ik denk maar zo dat de leerlingen daarom ook blij waren. Dat Jezus als laatste zijn zegen gaf aan de wereld en aan zijn volgelingen. Dat kenden ze, die zegen. Want ze kwamen met grote regelmaat in de tempel en daar had je de hoge priester. En de hoge priester had verschillende taken, offers brengen, maar ook de taak om het volk te zegenen. En de priester die die dag dienst deed, moest dat ook doen, het volk zegenen. En dan werden die woorden gezegd die wij ook zo goed kennen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. En zo mag je je voorstellen dat de laatste woorden waren, of de laatste boodschap was van Jezus aan zijn mensen. En daar mag je blij van worden. Daar mogen wij vandaag blij van worden. Want wat zegt Jezus dan tegen ons? Nou, laten we gewoon eens eventjes die bekende zegenwoorden die je vindt in Leviticus 9 van de hoge priester, eens even oppakken en dan bedenken hoe Jezus die tegen ons zegt. Want, we hebben het gelezen, Hebreeën 4 en 5, Jezus is onze hemelse hoge priester. Dus hij zegent ons. En wat zegt Jezus dan tegen ons? Hij zegt tegen u en jou, tegen mij vandaag, de Heer, die zal jou behoeden. Die zal bij jou zijn. Zoals hij dat tegen de apostelen ook zei. Ik ga wel weg, maar wees nou niet verdrietig. Want ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. En ik laat jullie echt niet alleen, want ik stuur jullie een andere trooster. De Heilige Geest. Dat is dat de Heer ons zal behoeden. Op welke weg u ook gaat en jij ook gaat, in je werk, school, als je naar het ziekenhuis gaat. Als wij samen als kerken in Eindhoven proberen volgelingen van Jezus te zijn, op al onze wegen, zegt Jezus, ik zal je behoeden. Ik ga met je mee. Ik ben niet ver weg. De hemel is niet oneindig veel lichtjaren van je verwijderd. Dat is de werkelijkheid achter deze werkelijkheid. En ik ben dichtbij je. En ik laat het ook merken. Als je mijn woorden hoort. Als je mensen ontmoet die ik op je pad stuur. Als ik met mijn geest in je hart werk. Ik ben erbij. Ik zal jou behoeden. Dat is de zegen die Jezus geeft. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. Dat is het tweede van de zegen die je meekrijgt. Jezus zei bij zijn afscheid, de Heer is jullie genadig. En de blik van God, die kijkt vriendelijk naar jou. Ze zeggen wel eens tegen mij dat als ik een beetje aan het nadenken ben, dat ik een beetje donker kijk. Dat doe ik echt niet met opzet, maar zo'n donkere blik. In de Bijbel lees je ook wel eens dat God, Gods aangezicht, zijn gezicht boos kan zijn. Maar als God je zegent, dan mag je weten, God kijkt niet boos naar mij, maar met een vriendelijk gezicht. Met blije ogen. Want als God nu vanuit de hemel, en kijk ik maar even naar boven, dan stellen we ons dat voor. Als God vanuit de hemel naar ons kijkt, als hij dan kijkt naar mensen van Jezus, dan ziet hij ook altijd tegelijkertijd Jezus daar staan. En Hebreeën zegt, nou Jezus is daar in de hemel en heeft daar eigenlijk zijn werk meegenomen. En als God dan naar ons kijkt, dan zegt Jezus, maar kijk nou ook naar mij, Vader. Als God naar ons kijkt, dan ziet hij natuurlijk heel goed wat wij ervan bakken. En de dingen waarvoor wij ons schamen, waar we tekort schieten, waar ik het gewoon verknald heb in mijn leven. Maar Jezus zegt dan, Vader, kijk nou ook naar mijn werk. Jezus is met zijn bloed, staat er dan, met het offer dat hij bracht, naar de hemel gegaan. Kijk, en dan wordt de Vader blij. En dan kijkt hij genadig naar ons. En dan mag je weten dat je altijd genade en hulp mag vinden bij de Vader. In die zegenende handen van Jezus, die de leerlingen zagen. Die zegenende handen waar je, als je goed keek, nog net de littekens zag staan van de kruisiging. Door die zegenende handen mag je weten, het is goed. Er is een plek voor mij bij de Vader. Er is vergeving voor mij. Een herstel. De Heere wil je genadig zijn. En wij geven jullie vrede. Als je partner een weekje voor zijn of haar werk naar het buitenland moet, naar Amerika of naar Azië, en als je dan afscheid neemt, en dan wil je toch eigenlijk wel dat het goed is. Dat er geen dingen zijn blijven liggen. Want er gebeurt waarschijnlijk niks, maar stel nou dat. Je wilt dan, zeggen ze in het oosten, dat je kunt zeggen, ga in vrede. Het is goed. Het is goed. Petrus stond daar. Hij had zijn Heer verloochend. Thomas stond daar. Hij had het gewoon niet geloofd. En gezegd, nee, ik geloof het echt wel als ik het zie. En dan stonden er meer mensen te kijken, die allemaal hun Heer in de steek hadden gelaten. Is het nou echt goed? Ja, het is echt goed. Want de Heer neemt zegenend afscheid. En dat betekent dat Hij zegt, er is vrede. Het is gewoon goed. Ik geef jullie mijn vrede. Ik vertrek in vrede. En als ik nou straks opnieuw kom, hoef je ook niet bang te zijn dat er nog een rekening open staat. Dat je dan weg moet kruipen. Want als ik opnieuw kom, dan kom ik in vrede. Mijn vertrek is in vrede, mijn komst is in vrede. Vrede voor jullie van God. Dat is de zegen die Jezus ons geeft. Dat je leven mag in vrede. Vrede waar wij zo naar snakken. Nou, laten we dat proberen vandaag ons te bedenken. Als we op deze hemelvaartsdag stilstaan bij Jezus. We gaan natuurlijk vast ook andere dingen doen. Misschien wel winkelen of lekker ontspannen. Of heel andere dingen doen. Maar als we op deze dag stilstaan bij Jezus. Dan laten we dan proberen dat plaatje nog even voor ogen te halen. Van hoe Jezus afscheid neemt met zegenende handen. En laten we dan blij zijn. In de eerste plaats voor Jezus. En heel bewust hem de eer brengen die hij verdient. U bent de Heer van deze wereld. U bent de Heer van mijn leven. Dank u wel. En laten we dat dan ook op onszelf laten afstralen. En misschien moet je gewoon voor de spiegel gaan staan en tegen jezelf zeggen, ik ben een gezegend mens. Ah, nee, ik ben helemaal geen gezegend mens. Want ik vind mezelf eigenlijk niet zo bijzonder. Of ik doe heel veel domme dingen. Of misschien denk je wel van nee, ik moet het zelf verdienen. Ik moet het zelf maken in mijn leven. Nee, ga dan voor de spiegel staan en zeg, ik ben een gezegend mens. Jezus geeft mij zijn zegen. Hij geeft mij zijn liefde, zijn vrede, zijn vergeving, elke dag. Nou, laten we daar dan vandaag blij om zijn. Het is het feest van de dubbele blijdschap. Blij voor Jezus en blij voor onszelf. Amen. Laten we samen gaan bidden en danken. Heer, onze hemelse koning. We zongen net met een oude psalm dat u koning bent. En dat uw koningschap verblijdend is voor mensen, volken op deze aarde. En ja, we willen u vandaag met nadruk eren als onze koning. Als onze redder. Als onze God. U die ons leven in uw handen houdt. We zongen ook net met die psalm dat u regeert in verborgenheid. Wij zien u nu niet. Soms zien wij tekenen dat u echter bent. Soms voelen we het ook. Soms zien we het gewoon voor onze ogen gebeuren, maar soms ook helemaal niet. Uw koningschap is verborgen voor ons. We willen u bidden, Heer, om geloof. Om uw geest. Dat u ons staande houdt. En dat we het mogen blijven geloven. We bidden ook dat u weer mag komen, Jezus. Dat is ook iets dubbels. Want we willen u ook vragen dat u ons nog wat tijd geeft. Dat u mensen en culturen de tijd geeft om u te leren kennen. En tegelijk willen we ook bidden. Kom snel alstublieft, Jezus. En maak het weer goed. Want misschien is dat al even lang zo, maar nu ervaren we toch zeker dat deze wereld verlossing nodig heeft en wij het als mensen niet redden. De problemen zijn zo groot op deze wereld. Volken, mensen worden vertrapt. De schepping lijdt. Koning Jezus, wilt u het weer goed komen maken? Laat uw koninkrijk komen. En we willen het in uw handen leggen, Vader. U weet wanneer het de tijd is, wanneer het goed is. We leggen het bij u neer. We danken u, Jezus, dat we vandaag ons het plaatje mochten vormen. Omdat het echt zo gebeurd is dat u zegenend afscheid heeft genomen. En willen dan bidden dat uw zegen ons en de mensen om ons heen mag bemoedigen. Om te hopen en om verder te gaan in het leven. Zegen ons alstublieft. Zegen deze stad waarin wij wonen. Zegen de mensen om ons heen. Zegen wie eenzaam is. Met troost en nabijheid. Zegen de ouderen in deze stad. Zegen de studenten. Ook studenten uit andere landen en culturen. Zegen de overheid in deze stad. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Met de plannen die zij maken. Zegen, Heer, de mensen om ons heen. Onze collega's. Onze buren. Onze vrienden. Zegen, Heer, wie zoekt naar werk binnen de gemeente en daarbuiten. Voor wie zorgen heeft over inkomen en een plek om te wonen. Heer, zegen ons alstublieft. Zegen ons als we uitzien naar nieuw leven. Als we nieuw leven mogen verwachten. Als we gemis ervaren op dit punt. Troost ons alstublieft. Zegen ons, Heer, waar er pijn is in onze relaties. in onze families en gezinnen. Geef ons uw troost en wijs een weg om te gaan, alstublieft. Zegen ons, Heer, als we met pijn in de kerk zitten. Omdat er in de kerk wonden zijn geslagen. Dat u genezing geeft. Ja, zegen ons voor alle dingen in ons leven. Wij kunnen niet zonder u. We zien op naar u, onze hoge priester. Gaat u met ons mee, met uw genade en met uw vrede. Dank u wel dat we elkaar vandaag als leden van twee gemeentes mogen ontmoeten. Dank u wel voor de herkenning die we hebben bij elkaar en ook bij andere christenen in deze stad. Ja, wat zou het mooi zijn als we elkaar nog meer mogen aanvullen en versterken en bemoedigen. En als we samen iets mogen betekenen voor deze stad. Heer, wilt u ons daarin leiden. Ons creativiteit geven en verlangen. En uw zegen om kerk te mogen zijn voor deze stad, Heer. Dat vragen we u en we danken u, onze hemelse koning. Voor u is al onze lof en aanbidding. Glorie voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We mogen nu onze gaven geven voor Pitstop, voor het jongerenwerk wat daar gebeurt. En daarna gaan we ons geloof belijden en als slotlied zingen, Majesteit, groot is zijn majesteit.
Even een technische vraag, dames en heren. Heeft iemand van u een evangelische liedbundel bij zich?
Er staat ook een opwekking volgens mij.
Of een opwekkingbundel. Met noten.
Telefoon. Kijk, van alle kanten worden de oplossingen aangedragen. Nou, bedankt voor deze oplossing. Ja, we zullen nu eerst samen de geloofsbelijdenis uitspreken en aanhoren. En daarna zingen we dus het lied Majesteit, groot is uw majesteit. Zullen we gaan staan? We mogen ieder persoonlijk de volgende woorden in ons hart beamen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We mogen nu de zegen ontvangen, niet van mij of van de kerk, maar van Jezus zelf. Laten we dat beeld vasthouden, dat Jezus zegenend afscheid nam en nu onze hoge priester is die in de hemel ieder van ons zijn zegen geeft. De Heere zegene u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede. Amen.